Goedemorgen allemaal. Ik wil graag met jullie lezen, Marcel heeft er al uit gelezen, uit Jesaja hoofdstuk 42. En dat gedeelte bevat inderdaad voor mij misschien wel een van de allergrootste tegenstellingen die je in de Bijbel, of schijnbare tegenstellingen die je in de Bijbel kunt tegenkomen. Ik begin te lezen bij vers 18 van Jesaja 42 en ik geef meteen toe dat datgene wat we gaan lezen, dat dat tamelijk heftig is. Dat is een oordeel dat uitgesproken wordt ongeveer 750 jaar voor Christus door de profeet Jesaja. Door Gods geest geïnspireerd en dit is wat hij zegt. Doven, luister, blinden, open je ogen en zie. Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de Heer? Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Eens schepte de Heer er behagen in om de kracht van zijn onderricht te tonen omwille van zijn rechtvaardigheid, maar nu is het volk beroofd en geplunderd. Zijn jonge strijders zijn geketend in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn ze geworden en niemand die hen redt zijn buit gemaakt en niemand die zegt, geef terug. Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? Wie heeft Jacob tot buit gemaakt? Israël uitgeleverd aan plunderaars? Is het niet de Heer, Hij, tegen wie wij hebben gezondigd? Ze wilden niet de weg gaan die Hij wees, niet luisteren naar zijn onderricht. Hij stortte zijn brandende toren over hen uit in alles verterend krijgsgeweld. Ze waren omringd door vlammen, maar zagen niet in waarom. Ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit. En nu hoofdstuk 43. Onmiddellijk daarop volgend. Je weet, de oorspronkelijke geschriften, de Masoretische tekst, de Hebreeuwse tekst, loopt dat gewoon door. We hebben een hoofdstuk, maar die tekst loopt eigenlijk gewoon door. Wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob, die jou vormde Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je, of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder of je Messias, kun je ook vertellen. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier, het zuiden gebied ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden van de aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen, die ik omwille van mijn naam en mijn majesteit geschapen, gemaakt en gevormd heb. Tot zover. Zullen jullie heel eerlijk toegeven, lieve mensen, gemeente van de Heer Jezus, alle aanwezig, dat ik de afgelopen tijd... Ja, nadat ik aanvankelijk dacht en ook wel hoorde van mensen die zeiden van ja joh, dat coronavirus, een beetje een flinke griep, dat resulteert in meer dodelijke slachtoffers. Dat ik toch wel daar iets anders tegenaan ben gaan kijken. En misschien wel omdat ik las vanmorgen eigenlijk wat er in Italië, en ja, daar kom ik ook nog wel eens, wat daar allemaal op dit moment gebeurt aan noodmaatregelen. 14 provincies, misschien dat je het weet, zijn in quarantaine. Als je in een restaurant gaat eten, dat moet sluiten trouwens om 6 uur 's avonds, moet je op minimaal 1 meter afstand van elkaar zitten. So much for a romantic dinner, weet je wel. Dat is nogal romantiek. 1 meter van elkaar vandaan. We zitten wel tegenover elkaar. Oké, ook best. Maar dan minimaal 1 meter... Wat ik opvallend vond, er zijn 6000 mensen besmet, 233 ervan overleden. En dit vond ik de meest opvallende mededeling. Begrafenissen gaan niet door. Trouwerijen trouwens ook niet. Begrafenissen gaan niet door. Maar mensen komen los van coronavirus toch ook te overlijden. En kortom... Ik vind er nogal wat. En van de week sprak ik met iemand die iets meer weet van medische zaken dan ikzelf. En die zei, ja, echt, we moeten dat toch niet onderschatten. Nou, dan kom je aan een tekst die ik bijvoorbeeld heel opvallend vind. Ik zal hem er even bij pakken. In Lucas 21. En ik weet het, het is altijd risicovol om tot duiding over te gaan. En mensen kunnen nu zeggen, maar wacht even, wat je nu gaat lezen in Lucas 21 vers 11. Ja, maar denk eens aan eeuwen geleden toen de zwarte dood, oftewel de pest, rondwaarde in Europa. En letterlijk ongeveer tot de helft van de bevolking soms reduceerde. Zou je dat toen, zullen mensen dat toen ook gelezen hebben? Wat bijvoorbeeld, wat was het, 1600 of zo, de grote aardbeving van Lissabon, groter dan ooit in Europa. En toch lees ik wat er staat in Lucas 21. Er, zegt de Heer Jezus, zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom. En er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Als ik even die twee laatste pak, hè, er zullen hongersnoden epidemieën zijn. Epidemieën, pandemie, hè, dat is op het moment begrijp ik als een ziekte letterlijk wereldwijd is. Het coronavirus, zoals iedereen kent het, verschrikkelijke tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat was letterlijk op een weblog wat ik afgelopen week las, stond er, we gaan allemaal dood, want er komt een of andere meteoriet aan. En mensen zeggen, als hij echt op de aarde neerstort, gaat mogelijk 1/3 van de wereldbevolking verliest daarbij het leven. En dan kun je zeggen, ja maar, wat een paniekverhalen allemaal. Maar ik zeg dit om ons een klein beetje tot nadenken te stemmen. En mezelf ook tot nadenken te stemmen. Om te zeggen van, ja maar die epidemieën alom staat er dan letterlijk. Overal kom je dat tegen. En ik weet natuurlijk niet hoe jij erin staat. Vanmorgen hebben we elkaar een hand gegeven. En ik respecteer dat volledig. Ik geef je wel echt een elleboog of een trap, heb ik begrepen ook tegenwoordig. Kan allemaal, dus ik zie het wel zo meteen. Oké, was leuk in de kerk. Goed, maar ik vind ook, en het ontroerende getuigenis van, ik begrijp, ik kende je nog niet bij je naam, maar je heet Jetteke. Begrijp, klopt dat wat je net verteld hebt? Ik vind het heel ontroerend wat je net vertelde over, als ik vraag, hoe oud is je moeder geworden? 68, ja. Dus, en ik vind het heel mooi dat je het eigenlijk met ons deelt. Dat je dat ook, en nogmaals dank daarvoor dat je dat hebt willen doen. Maar het laat ook iets zien van de, ja, iemand noemt wel eens de weerbarstigheid van het bestaan. Hè? Dat er, ja, het is allemaal geweldig en het is mooi wat de Bijbel aan belofte geeft. Maar er is ook de realiteit. En is dat dan een tegenstelling? En misschien mede daarom dit gedeelte wat we gelezen hebben. Ik ga jullie daarmee naartoe nemen naar het gedeelte in Jesaja 42. Ik heb het al gezegd, Jesaja profeteerde in de naam van God in het jaar 750 voor Christus. Ongeveer een aantal jaren heeft hij dat gedaan. En dat is in wezen ongeveer een kleine 200 jaar voordat zou gaan gebeuren wat hij voorspeld had. Dat het Joodse volk, want dat wordt hier namelijk geadresseerd, aangesproken, dat in ballingschap zou gaan. En wat hij zegt. Ik heb het gelezen met jullie en bewust ook in de NBV, die dat echt heel rauw eigenlijk vertaalt. En ook letterlijk vind ik in dit geval die tekst heel mooi naar voren laat komen. Dat er staat, dit is een totale ramp. Het volk, staat er, is beroofd en geplunderd. Zijn jonge strijders zijn geketend, in de gevangenis gegooid. Een prooi zijn ze geworden en niemand die hen redt. Ze zijn buitgemaakt en niemand die zegt, geef terug. Pas een verhaal een week of twee geleden van twee meisjes van jaren 15, 16 in Rotterdam. Die allebei door een groep waren een soort overvallen. En die allebei ook hun telefoon kwijtgeraakt waren. En ik probeer me dan voor te stellen wat het betekent dat je daar, of jong meisje of jonge jongen of hoe dan ook, dat je eigenlijk iets wil. Je telefoon is niet onbelangrijk, ook niet voor mij. Dat je gedwongen wordt die af te geven. En wat is het dan eigenlijk fantastisch? Stel dat er dan op zo'n iemand komt die zegt, geef terug. Pik ik niet, accepteer ik niet. Dat er iemand voor je opkomt. Nou, hier beschrijft de Heere God eigenlijk de hopeloosheid van de situatie. En Israël is verzeild geraakt. En hij zegt, er is niemand die zegt, geef terug. Maar dan dit niet alleen. Hij zegt dan, en hij spreekt nogmaals het Joodse volk rechtstreeks aan door de profeet Jesaja. Is er iemand onder jullie die dit hoort, die aandachtig luistert en begrijpt wat er nu volgt? Het is een heel wezenlijk punt waar hij nu, Jesaja, de nadruk op gaat leggen. En nu komt er iets waar hij van wil dat toen zijn toehoorders, en ook 200 jaar later, vlak voordat ze de ballingschap in zouden gaan, en ik geloof wij nu naar zouden luisteren. En dit is, nou ja, wel heftig. Wie, is de vraag, heeft Jacob tot buit gemaakt Israël uitgeleverd aan plunderaars. Wie heeft dat eigenlijk gedaan? Waar komt die ellende vandaan? De naam Jacob en Israël worden bedoeld voor het volk Israël. En dan staat er iets, en dat kun je leuk of niet leuk vinden, of wat dan ook. Dan staat er, het antwoord komt rechtstreeks, dik onderstreept. Is het niet de Heer? En dit kan sommige theologietjes aardig ondersteboven gooien. Zo van, God geeft alleen maar goede dingen. Hij is een liefdevolle vader en dit is die. Amen. Zeker weten, hebben we niet voor niks gezongen, zei hij. En dat staat volledig dik onderstreept, absoluut. Maar hier is een aspect van God, dat ook de God is, die zonde straft, onder staat achter de Heer, tegen wij die hebben gezondigd. En dan staat erachter, ze wilden niet de weg gaan die hij wees, niet luisteren naar zijn onderricht. Voordat ik verder ga, deze zinnen zijn zo wezenlijk. Hier wordt, Joden zouden zeggen, Hashem Adonai aangesproken, Yahweh. Hier wordt gesproken over de Heer tegen wie wij hebben gezondigd. Hier wordt het probleem genoemd wat ten diepste, ten grondslag ligt aan de zaken die hebben plaatsgevonden. Namelijk zonde tegenover de Almachtige God. Wat is dat eigenlijk? Zonde. In Jesaja 59 wordt iets omschreven dat God zegt, Jesaja zegt daar van God, Gods oor is niet onmachtig om te horen, zijn arm is niet onmachtig om te verlossen, maar het zijn je zonden die scheiding maken, zodat hij niet hoort. En daar willen we niet omheen draaien vanmorgen. En dan kun je zeggen, hoe zit dat dan oorzakelijk? Kun je dat zeggen met het coronavirus? Dat, als de Heer Jezus, kreeg toevallig gisteren die vraag in een conferentie waar ik sprak ook. Maar hoe zit dat dan als de Heer Jezus op een gegeven moment een vraag krijgt over hoe zit het nou eigenlijk met oorzaak en gevolg, hè, van negatieve dingen. En dan wordt er concreet genoemd een voorbeeld van een toren, Siloam, dus bij Jeruzalem, die in is gestort, waarbij 16 mensen of 18 mensen om het leven gekomen zijn. En dan zegt de Heer Jezus, denk je dat dit grotere zondaars waren dan de rest? En dan zegt hij, nee, maar als je je niet bekeert, zul je allemaal omkomen. Dit is hele heldere taal. En wat is dan die zonde? Wat is eigenlijk, je zou bijna zeggen, de oxidatie, de roest die ervoor zorgt dat de verbindingen niet meer kloppen? De Bijbel noemt dat zonde. En zonden, de dingen die wij doen die niet volgens Gods wil en wet zijn, die afwijken van zijn woord, dat staat ertussenin. En daar wordt hier over gesproken. En dan staat er, hij stortte zijn brandende toren over hen uit in alles verterend kruisgeweld. Ze waren omringd door vlammen, maar zagen niet in waarom. Ja, dat is helemaal dramatisch. Als je dan nog weet waardoor het komt, want hier is namelijk wel degelijk een oorzaak- en gevolgsituatie. Hier is wel degelijk iets, er is zonde. Het is met name het niet luisteren naar God en niet gehoorzaam, maar met name ook hem inruilen, vertelt Jesaja ergens anders, voor afgoden. Hoe kun je nou God voor afgoden inruilen, lieve mensen? Helaas gebeurt dat. En dat is nooit een goede deal. Ik bedoel, als iemand zegt, ik heb mijn auto of motor of boot of vliegtuig ingeruild. En wat ik nu heb is, ik heb een compleet wrak gekocht. Dat is geen goede deal, man. Normaal met inruilen, of je dat moet erbij betalen, maar dan zul je er beter van worden. Je kunt nooit, never ever, God inruilen en daar beter van worden. En dat staat hier dus, ze zien niet in waarom, ze stonden in brand, maar trokken er geen lering uit. Het is op sommige momenten erg belangrijk om lering te trekken uit de dingen die verkeerd gaan. Wat kunnen wij inderdaad leren over dat coronavirus? Wat kunnen wij zeggen, hè, de mensen, bijvoorbeeld in Nederland, viel me op, misschien tot mijn vreugde, maar ik zag een kaartje met allemaal rode stippen en toen bleek dat, dat ik geloof, met name ook bij Utrecht en zo in Amsterdam, dat daar meer risico is op coronavirus en bij Apeldoorn ongeveer 0,0. Ik zei al, moet ik hier in quarantaine gaan of zo? Maar ja, dat vindt mijn vrouw dan ook niet leuk natuurlijk. Maar betekent dat nou dat daar in Utrecht grotere zondaars wonen dan in Apeldoorn? Is dat op jullie antwoord? Ja, natuurlijk. Nee, ik snap hem. Nee, maar bedoel, weet je, hoe wil je hier oorzaak en verband koppelen? Hoe wil je dat koppelen? Wat ik zo belangrijk, als de Heer Jezus dat al loslaat en zegt, dat zijn niet grotere zondaars, maar let op, het moet jou tot bekering brengen. Dat is dan ook de boodschap. En ik zei het al, Dan is, als je dan dat vervolg leest, hè, waar inderdaad de Heere God tegen zijn volk zegt, wat heb je ervan gemaakt? Het is je eigen schuld. En dan ineens, wel nu dit zegt de Heer, diezelfde Heer, niet een ander, diezelfde Heer, die jou schiep, Jacob, jou vormde Israël. Ik geloof dat dat tot de dag van vandaag ongelooflijk belangrijk is. Wat je er ook politiek van mag vinden. Maar het land en het volk wat daar is, is door hem gewild en geschapen. En dan zegt hij, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Ik vind dat zo mooi. Ik heb je bij je naam geroepen. En Marcel, ik ben nog nooit van zijn leven zo geïntroduceerd, tot en met mijn schoenen, dank daarvoor. Ik heb ze niet voor niks gepoetst, maar ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Ik ben inderdaad niet zo'n held in het onthouden van namen. Ik weet bijvoorbeeld dat hier de beste actrice van Apeldoorn recht tegenover mij zit. Maar je naam ben ik helaas vergeten. Ja, je krijgt al een troostende arm om je heen. Geweldig. Maar ik weet dat je de beste actrice bent, maar weet je, nou goed, oké. Maar als ik al met zo'n groep, hè, mooie opkomst, hartstikke goed, maar als ik al niet alle namen weet, en als God nou de Almachtige van die zeven, inmiddels meer dan 7 miljard mensen op deze wereld letterlijk hun namen weet, en maar één ding verlangt, dat zij ook hem zullen leren kennen en dat ze gered zullen zijn. Maar er staat er, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En dan kun je zeggen, Kees, waarom ben je hier nou over bezig? En dat heeft een beetje te maken met iets wat mij, ja, wat er ook nu gebeurt, maar wat mij vorig jaar overkwam, en het is dit trouwkaartje, ja. Achteraan, ik heb hier een kaartje vast en er staat iets op. Maar wat erop staat, is een kaartje en er staat op 28 september 2019. En er staan een mooie man en een mooie vrouw, die staan erop, die elkaar heel verliefd aankijken. En als ik het open, dan staat er dat Renier Doudij en Christa Nieuwenhuizen ja tegen elkaar gaan zeggen. En ze willen dat bijzondere moment met ons samen vieren. En nou, het was een dienst op een zaterdagavond waar ik heb mogen spreken, een trouwdienst. En dit is hun trouwtekst van Renier en Christa. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van je. Nou, ik vind dit een super toffe trouwtekst. En toen we elkaar spraken en ik ken Renier, die kende ik nog niet, maar Christa ken ik al jaren, een vrouw die echt met de Heer Jezus rond en Renier ook een, zo bleek en toen de tweede avond dat we bij elkaar kwamen, toen wisten ze hun trouwtekst. En dit werd de trouwtekst. En dus ik vind het fantastisch, wil ik heel graag over spreken. Maar is het ook weer niet een beetje dat je hier de krenten uit de pap nou neemt? Hè? Ja, dat is een bruidspaar, dat mag ik wel even met hem bespreken. Ik zeg, want, dat had ik al nagekeken. Ik zeg, nou, het verband waarin dit staat, is een verband van niet inzien waarom. En het is een verband eigenlijk van oordeel. En mooi om dit te nemen, maar toen hebben we het met elkaar erover gehad. En ik vind dat dit geldt wel degelijk voor Israël, maar dat geldt ook een rol van het nieuwtestamentische geloven in de Heer Jezus Christus staat, dat wij als gemeente, als christenen, ingeënt zijn in die edele olijf, die Israël, die het Joodse volk is, aan wie God zijn woorden heeft toevertrouwd. Maar dat betekent ook dat we ook inderdaad kinderen van hem genoemd mogen worden. En als ik dat dan heb gelezen, die ene tekst van, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Dat God zegt, ik heb je bij je naam geroepen. Al van al die, ik zei het al, die 7 miljard mensen die er zijn, als die op dit moment allemaal tegelijk zouden bidden, tot de Heer Jezus zouden roepen, waardoor ze behouden zouden worden. En er zijn er al gelukkig veel op deze wereld die al behouden zijn, maar stel dat iedereen nu, 7,5 miljard mensen, tegelijkertijd nu zouden bidden, zou het dan in de hemel vastlopen? Zou daar een soort van een storing komen dat zoveel mensen, nee, lieve mensen, de Almachtige God, die kent die mensen en die wacht op jou, zodat hij die jou kent nog van voordat je geboren was. Ik vind dat zo indrukwekkend. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dan moet ik denken aan wat in mijn familie, met name van mijn moederskant, ooit gebeurde. Een neef van mij al vele jaren geleden, mijn neef Ad Westraten, die reed met zijn vriendin in de auto En ze hadden een ongeluk en zij dachten dat de vriendin het niet zou overleven. Ze lag in het ziekenhuis in Os. En Ad was een jongen opgegroeid met de kerk en de Bijbel en had het eigenlijk zo'n beetje losgelaten. En een hele aardige grote kerel, was ouder als ik, een stuk ouder als ik. En wat gebeurde in het ziekenhuis? Men vreesde voor het leven van zijn vriendin, maar uiteindelijk heeft ze het overleefd en Ad is overleden. Grote, sterke kerel. En op zijn sterfbed, op zijn ziekenhuisbed, zijn sterfbed zou worden, kwam mijn neef Ad opnieuw tot bekering. En hij is begraven in de buurt van Alkmaar en daar, ik weet het precies, op zijn graf staat, statenvertaling werd gebruikt, gij zijt mijn, je bent van mij. Ik vind dat zo mooi. Dat je mag weten, als je tot geloof in de Heer Jezus komt, hij zegt, ik, je bent van mij. En dit, lieve mensen, dit laat die enorme omslag zien van die eigenlijk inktzwarte duisternis. En dan staan er dingen achter. Je ziet, als er één passievol gedeelte in de Bijbel is, moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, dat zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. En laten we eerlijk zijn, heb je dan hier geen vragen bij? Heb je hier geen vragen bij in de zin van, ja, maar wacht even. Mijn vrouw vanmorgen las er nog aan mij voor van twee mannen in Pakistan. Die analfabeet zijn en die kennelijk hun spullen waren gestolen in de kerk. En die dan zogenaamd de Mohammed beledigd zouden hebben. En af 2013 in de gevangenis zitten. Maar hoe zit dat dan? En dan kun je een eindeloze rij gaan opnoemen van mensen die, ja, Daniel werd bevrijd in de leeuwenkamp. Maar christenen werden ten tijde van Nero door de leeuwen verscheurd. Hoe zit dat toch allemaal? Weet je, dat weet ik niet precies. Van de week overkwam mij het volgende. Ik ga het je laten zien. Sleutels van mijn auto. Merk is al genoemd. Mijn auto is geïmporteerd. En toen hij uit Duitsland en toen hij in Nederland was, moest er een alarmsysteem op komen. En dat werd erop gezet en dat is met dit kastje wordt dat bediend. Ik had afgelopen dinsdag, de 4e maart, zou ik spreken in Wierden. Dus vanuit Blaricum, 120 kilometer, ik weet niet precies. En ik zou op tijd zijn, ik wilde op tijd zijn natuurlijk. Dus ik ben mijn auto aan het inladen en ik pak wat spullen mee en dergelijke. En terwijl ik in mijn auto ga zitten, gaat het alarm af. En het is een alarm, het is echt niet te geloven. Dat is zo bizar hard. Reageert nooit iemand op overigens, maar goed. Maar hard is het absoluut. En ik denk, hoe kan dat nou? Dus ik zit krampachtig op dat knopje te duwen, want dan kan ik het uit. Maar het gebeurde niks. Ik denk, oh nee, grut zeg, dat moet ik nu net hebben. Ik moet naar Wierden of All Places en dan krijg ik dit. Dus, nou, uiteindelijk kreeg ik het ding dan toch uit. En ik dacht, oh gelukkig. Ik weet al, dat batterijtje wat erin zit, dat is dan waarschijnlijk leeg. Maar ik heb een reserve, dus komt allemaal goed. Maar, fijn, ik liep nog een keer, maar ik kreeg hem toch uit, dus hij zal het wel weer doen. Dus ik ging nog een keer in de auto en nog een keer dat alarm af. Oh, ik heb lieve buren. En ze zijn dan nog altijd lief, maar goed, oké. Dus ik denk, oh nee, wacht, ik heb... Oké, dus ik zal het je laten zien, als het me tenminste lukt. Ik maak dit open. Ja, ja. En daar zit dit erin. Een printplaatje noemen ze het, met een batterij. En je ziet, hij gaat vrij makkelijk open. Ik doe dat die dinsdagavond, wat ik nu net voor jullie deed. Hopelijk gaat hij nou weer dicht. Ja, oké. En weet je, dat hele plaatje zit er niet in. Ik zeg, hoe kan dat plaatje er nou niet in zitten? Dus ik zeg tegen mijn lieve vrouw, anders zegt schat, ik ben dat printplaatje. Met mijn vrouw zegt, wat is een printplaatje? Dus ik uitleg. Oké. Dus, afijn, zoeken. En ik ga op zoek ondertussen naar, ik heb een reservekastje, maar waar ook alweer. En de tijd verstreek, ik denk, oh nee, naar een Wierde. En dus ik bel die dominee van die kerk waar ik zou komen. Pieter heet die man, ik ken hem verder is het ook niet. Ik zeg, joh, ik ben hier bezig en ik zal wel enigszins paniekerig geklonken hebben. Ik zeg, ja, ik denk niet dat ik op tijd om 8 uur er kan zijn, want mijn alarm gaat of waarop die man zegt, maar jij moet hier helemaal niet wezen. Ik zeg, hè? Nee, zegt hij, je moet morgen hier zijn. Ik zeg, nee, want dan spreek ik in Oldebroek op een Maranatha-conferentie. Hij zegt, check even, misschien moet je daar dan vanavond zijn. Nee, het bleek Oldebroek te zijn en dat begon om 7 uur en in Wierden om 8 uur. Ik denk, hoe ga ik dit oplossen? Ik zeg tegen Ans, we moeten dat printplaatje zoeken, want dat gaat niet goed. Ans vindt dat in een bloempot terug. Let, mag je mij uitleggen? Serieus. Ja, het is groen, zul je zeggen. Nee. Bij de deur. Ik denk, ja, misschien heb ik dat dan toch open zitten frutselen. Is het eruit gevallen of wat dan ook? Kun je zeggen, Kees, ga je nou het hele probleem van het lijden reduceren tot dit ene ding? Nee, maar wat ik dit wil zeggen is dat ik heb een redelijk kinderlijk geloof. En terwijl ik ook heel graag zo houden, eerlijk gezegd. Maar wat ik oprecht denk, dat als de Bijbel zegt dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En door zijn genade mag ik dat zeggen, dat ik van hem houd, omdat ik weet dat hij eerst van mij hield, mag ik van hem houden. Denk ik, er is dus iets gebeurd. Dat heeft mij alleen maar voor. Maar het was op dat moment even paniek. Van hoe zit dat dan? En dan hoor ik ineens. Zo, uiteindelijk bel ik Oldenbroek. Ik zeg, vrienden, ik kom morgen bij. Ik moet ook nog naar Wierden. Nou, dat is allemaal prima geregeld. En uiteindelijk allebei de dingen kunnen doen. Weet je, maar wat ik maar wil zeggen is dit, lieve mensen. Ik moest dan toch aan deze tekst denken. Maar tegelijk realiseer ik me dat je hier kunt zijn. Dat je zegt, maar Kees, dat is heel leuk voor jou. Maar mijn situatie is even anders. En dan neem ik je mee naar wat er staat. Want hoe kan het nou, hè, dat die tegenstelling zo groot is? Omdat in vers 3 staat er, dan introduceert God zich. En dat is het antwoord. Want, zegt hij, ik de Heere. Dus als hij zegt, je bent van mij, ik heb je bij je naam geroepen. En als je door rivieren heen gaat, dat zal je niet leren. Dan zegt hij, want, redengevend, ik de Heer ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Dit is Gods introductie en dit verklaart, en dat is de les voor ons als gemeente, hoe het kan dat situaties zo kunnen veranderen. Hoe het kan dat God in de situatie die schijnbaar compleet morsdood is, leven kan brengen en ook leven brengt, omdat hij zich hier voorstelt en zegt, ik ben de Heer, jouw God, de Heilige van Israël. Zoiets moois. En dan staat er je redder, of zegt de herziende staatstelling, je Messias. Het woordje Moziega in het Hebreeuws betekent inderdaad je heiland, je redder. Hier, lieve mensen, verantwoordelijk voor deze ongelofelijke ommekeer, deze hoopvolle tijding, dit goede nieuws, is de heiland en zijn naam is Jezus. Hij is degene die alles anders maakt. Die licht geeft in de duisternis, maar, dan noem ik een man, en ik mag het noemen, ik zal je twee voorbeelden geven. Zijn naam is Jur Drent. Oh, wat een man van God is hij. En hij vertelde me, ik heb hem van de week ook nog weer gesproken, en zie je, het is echt zo'n uit Groningen. Hij kan ook alleen maar Gronings, schitterend dialect, fantastisch. En hij zegt tegen me, ik zeg de laatste keer toen ik hem tegenkwam, voorlaatste keer, ik zeg, Jur, hoe is het? Ja, hij zegt, nogmaals, je mag het vertellen. Hij zegt, ja, nu zijn bij mijn vrouw zijn nu allebei de benen geamputeerd. En nu gaat het veel beter. Ik zeg, wat? Jur? Ja, zegt hij, eigenlijk, want ze heeft een bepaald iets wat maar 1 op de miljoen mensen hebben. En dat, ik zeg, Jur. Ja, en dan weet ik, dan zie ik Jur staan, een beer van een man met kolensoppen van handen. En dan ken ik zijn verhaal, dat toen... Ze hebben 3 dochters gekregen en eentje stierf een week na de geboorte. En een andere dochter kwam om toen ze 12 jaar oud was door een ongeluk waar ze niks aan kon doen. En in diezelfde week brandde de boerderij van Jur en zijn vrouw compleet tot op de grond toe af. In diezelfde week gebeurde dat, lieve mensen. En die man staat daar en die zegt, ja, alleen zegt hij tegen mij, ze heeft nu uitgezaaide kanker. Zegt hij, ja, dat vinden we wel heel moeilijk. Maar, zegt hij, bij ons in de gemeente hebben we een afloop, hebben we bidsond kunnen mensen bidden. Hij zegt, en dan sta ik met de voorganger en anderen, sta ik daar om met mensen te kunnen bidden. En dan denk ik, Jur, wat zeg jij, vriend? Jij zegt tegen mij met droge ogen, die ik niet eens kan droog houden, dan zeg jij dat jij daar staat om voor anderen te bidden, terwijl dit allemaal is gebeurd. En die boerderij is wel weer opgebouwd, maar het is dan toen toch maar gebeurd. Hij zegt, en toen kwam er iemand bij me, zei die, hij zegt, Jur, ik heb wat van je gehoord, mag ik nou met jou bidden? En toen zei hij natuurlijk op zo'n is, dat is goud, mijn jong, als ik dat al goed uitspreek, dat is goed. En hij zegt, en toen die man met mij ging bidden, die broeder, toen zag ik inderdaad het graf. Maar hij zegt, er lag een plank overheen en God bepaalde mij met de geweldige toekomst. Dat verhaal van Jur Drent. En nu vertelde hij me afgelopen week, zijn vrouw kan behandeld worden. Het blijkt toch niet uitgezaaid te zijn en er is voor gebeden. En waaraan denk ik, twee kinderen verloren, je boerderij afgebrand en dit met je vrouw. En die man staat te getuigen van zijn Heer en Heiland. En dan denk ik aan Psalm 121. Daar staat er dat God je ziel bewaart. Dat God je ziel bewaart. En ik wil nog een voorbeeld geven. Ik wil dit gewoon illustreren aan de hand van wat ik een maand geleden... Ik sprak in Vlissingen, in de Pinkstergemeente. Ik mag ook dit vertellen. En dat is een van de voorgangers, is dat broeder Hubrechtse. Dat is een man van inmiddels 85. Prachtige man, stralende blauwe ogen. Die als hij voor in de kerk zit, dan geeft hij de maat van de muziek mee aan en zo. Ik hou van die man. En ik kom daar en ik ga zitten naast hem. Hij zegt, hey broeder van Velsen, wat fijn. Ja, en hij zegt, broeder, ik ben genezen. Ik zeg, ja, dat heb ik al iets over gehoord. En bra vertelt hij mij het volgende verhaal. Ik ga niet vertellen wat hij precies heeft, maar hij zegt, twee jaar geleden, broeder, zegt hij, ik kom bij de dokter en ik zat met zo'n probleem. En ik vond het heel moeilijk, ook moeilijk om over te spreken en dergelijke. Hij zegt, en ik zit daar in de wachtkamer en dan zegt deze man, voorganger in Vlissingen, die zegt op een moment, Heere Jezus, wilt u iets tegen mij zeggen? En toen zei hij het volgende, hij zegt, broeder, zegt hij tegen mij, toen hoorde ik, hij zegt, en dat heb ik niet elke dag, maar ik hoorde zo luid en duidelijk, eigenlijk als het ware in mijn borst, in mijn hoofd, Eddie, door mijn striemen ben jij genezen. En hij zegt, ik schrok, overigens schrok ik ook. Want weet je, een man van 85 die Eddie heet, dat vind ik heel bijzonder. Ik denk, die mensen die heten Evert of Henk of zo, weet je wel, maar Eddie. Maar toen zei hij, hij zegt, want niet veel mensen weten dat ik Eddie heet. Ik zei, ik heet eigenlijk Eduard Johannes, maar Eddie. Maar hij zegt letterlijk dit, hij zegt, hij noemde mij bij mijn naam. Hij zegt, broeder. Hij zegt, ik voelde in mijn lijf, op dat moment ben ik genezen. En ik ga nogmaals niet vertellen wat het precies was. Hij zegt, en onmiddellijk bleek, en de verpleegster kwam erbij, maar meneer, hoe kan dit allemaal? God zei, door mijn striemen ben je genezen. Dit is Eddie. En ik sprak over Jur. En het was inmiddels 2 jaar geleden. Lieve mensen, de almachtige God belooft zijn bescherming om je ziel te bewaren. En dan zegt hij tenslotte dit. Hij zegt het tegen zijn volk en ik geloof hij zegt het tegen ons. Wat hij gaat doen, wat hij kan doen. Deze wereld zal verbaasd staan van wat hij gaat doen. Dan zegt hij het ook tegen Israël. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. Ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Denk aan Israël uit het oosten. De huidige Syrië, Iran, Irak. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Hier spreekt God zelf. Geef hier, wat net ontbrak. Niemand die dat zegt, zegt hij. Geef hier als hij ze terugbrengt, als ze alia maken. Zit Gods aandacht er, die zegt, tegen onze landen, geef hier. Het zuidengebied, ik laat los, breng mijn zonen van verre. Mijn dochters van de einden der aarde. En dan komt het allen. En daar horen wij dan bij in de Heer Jezus. Over wie mijn naam is uitgeroepen. Die ik omwille van mijn majesteit geschapen, gemaakt en gevormd heb. Lieve mensen, wat er gaat gebeuren, dat weet ik allemaal niet. Ik hoop volgende week een reis naar Zwitserland te doen met een groep van 100 man. Gaat die door? Ik hoop het. 23 maart hoop ik een lentereis te doen naar Israël met een groep van een man of 30. Gaat die door? Ik weet het niet. Onze tijden zijn in Gods hand. Maar, als je dit mag weten, dat hij die jou bij je naam genoemd heeft, die laat jou niet meer los. Wij dienen de God die bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ik eindig opnieuw met een trouwkaart, maar nu een andere, die ik gisteravond notabene kreeg. Van Reindert en Cornelie. Dit is een trouwtekst. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4, vers 12. En dit is wij trouwen. En ik heb zo'n kaart nog nooit gezien. Dit is namelijk wat er staat. Er staat een datum bij. 17 april 2020. Gisteravond waren Reindert en Cornelie bij ons. Hij is 26, zij 25. Wij trouwen. Wij trouwen staat erop. En er staan drie namen onder. Namelijk Jezus, Reindert en Cornelie. Ze trouwen, ja, maar het zijn mensen die, oh, zal ik zo prachtig zuiver stellen, die wandelen met God. En ik heb zelden zulke mensen gezien die zo standvastig zijn, wandelend. En dat vind ik zo mooi dat je op je trouwkaart gaat zetten. Wij trouwen namelijk Jezus, Reindert en Cornelie. En dat laat iets zien dat zij zeggen, in alle facetten van ons leven, daar willen wij Jezus bij betrekken. En ik weet iets van techniek. En ik weet, lieve mensen, dat de driehoeksconstructie, technisch bezien, de sterkste constructie van de hele wereld is. Het is de sterkste constructie. Zij samen met Jezus. En toen vertelde hij, dat hadden wij besloten om dat te doen. En toen bleek later dat de ouders die ik goed ken van Reindert, dat die ooit precies hetzelfde op hun trouwkaart hadden gezet, wat zij niet eens wisten. Dat Gods trouw door de geslachten blijkt. Lieve mensen, mag deze kaart, wat er ook gebeurt, jou eraan herinneren en mij eraan herinneren. Ook al ga je alleen. Dat samen met Jezus is jouw leven veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hoe groot is Hij. Amen.